iets uit 2 Timotheus.
Ik dacht aan een klein stukje uit 2 Timotheus hoofdstuk 3. Weet Timotheus 3 vanaf vers 14. Waar Paulus aan Timotheus schrijft: maar jij blijf in wat je geleerd hebt. En waarvan je volkomen overtuigd bent, daar je weet van wie je het hebt geleerd. En omdat je van jongs af de heilige geschriften kent. Die je wijs kunnen maken tot behoudenis door het geloof dat in Christus Jezus is. Alle schrift is door God ingegeven en nuttig om te leren, te weerleggen, te verbeteren en te onderwijzen in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen is, tot alle goed werk ten volle toegerust. Dit is de laatste brief die Paulus geschreven heeft. En wat dat aan gaat, was Timotheus toch wel bevoorrecht dat die laatste brief nou net bij hem, ja, wij zouden zeggen, door de bus viel. Maar goed, dan ging het nog een beetje anders. Maar hij kreeg hem wel. Timotheus krijgt hele persoonlijke opdrachten voor een moeilijke tijd. Voor de eindtijd. Waarvan Paulus duidelijk maakt, al aan het begin van dit hoofdstuk, dat Timotheus niet hoefde te wachten tot er vele eeuwen waren verstreken, maar dat de kenmerken van die eindtijd al in zijn tijd zichtbaar werden. En ook wij die nog veel verder in de tijd zijn opgerukt, kunnen een hoop hebben aan de richtlijnen die Paulus in deze brief geeft. En juist dit slotstukje vind ik heel indrukwekkend, omdat een deel van wat hier staat voor veel gelovigen ook in deze zaal geldt. In vers 14 krijgt Timotheus te horen, en Timotheus heeft dan al een bijzondere positie te midden van de gelovigen in Efeze. Hij mag Paulus daar in feite vervangen en diensten doen namens hem. Maar hij is ook een jongeman die het ook niet altijd allemaal zo zeker wist en die met problemen te maken had. Maar in vers 14 hebben we net gelezen, krijgt hij te horen: maar jij blijf in wat je geleerd hebt. Ja, dan moet je je daar wel iets bij kunnen voorstellen. Stel je voor dat wij dat nu ook lezen en we krijgen te horen: jullie allemaal, gelovigen in Brunsum, bijeen op Zonnestraat 27, moeten blijven in wat jullie geleerd hebben. Hebben we dan daar ook een beetje een voorstelling bij? Of hebben we het idee van, ach, dat is allemaal een beetje het ene oor in en de andere oor uitgegaan? Zoals ik vroeger wel eens een broeder hoorde zeggen van, ach, je moet het eigenlijk zo zien, al die woordbedieningen. Het is een mandje waar een hoop water doorheen gegaan is. Dat zakt er allemaal doorheen, maar ze worden wel weer lekker opgefrist. Ik vond dat toen eigenlijk wel knap gevonden toen ik het voor het eerst hoorde. Maar later dacht ik van, ik hoop toch echt niet dat het bij mij en bij mijn broeders en zusters zo gaat. Dat er iets meer in dat mandje blijft zitten dan alleen het frisse gevoel van het water dat er doorheen gespoeld is. Blijf in wat je geleerd hebt. En dan merk je dat Paulus ook van uitgaat dat Timotheus zich er iets bij kan voorstellen. En waarvan je volkomen overtuigd bent dat je weet van wie je het hebt geleerd. Van wie is hier meervoud? En wij weten vrij redelijk te kunnen reconstrueren van wie Timotheus de dingen wat het christendom betreft geleerd heeft. Hij heeft namelijk, blijkt al in het eerste hoofdstuk, een gelovige oma en een gelovige moeder gehad. Vers 5, 2 Timotheus 1, dus deze brief, 2 Timotheus 1, vers 5, zegt Paulus: als ik mij in herinnering breng, het ongeveinst, dus het echte geloof in jou, dat eerst gewoond heeft in je grootmoeder Lois en in je moeder Eunice. En ik ben ervan overtuigd, schrijft Paulus dan, ook in jou. Een gelovige oma en een gelovige moeder. Ik heb 2 gelovige oma's gehad en 1 gelovige moeder. Maar dat had mij niet in de hemel gebracht. Mijn oma's hadden niet voor mij kunnen geloven. Ze hadden van alles voor me kunnen doen en dat hebben ze ook gedaan. Maar 1 ding konden ze niet voor mij doen en dat is geloven. Vandaar dat Paulus zegt, en naar ik ervan overtuigd ben, woonde dat geloof uiteindelijk ook in jou. Dat wil niet zeggen dat Timotheus niet dankbaar mag zijn voor die gelovige oma en die gelovige moeder. Net zoals ik tot op de dag van vandaag dankbaar ben voor mijn gelovige grootouders. Niet alleen de oma's trouwens, ook de opa's. En mijn gelovige ouders. Maar al heel jong is mij duidelijk gemaakt dat wat ze ook voor me konden doen, dat geloven iets persoonlijks was. En ja, het is belangrijk dat we dat ook, hoe we dat dan ook doen, doorgeven aan jongeren, aan kinderen. En er komt nog iets bij. Timotheus had onderwijs gehad van mensen, die oma en die moeder. Maar we lezen ook dat hij een goed getuigenis had, lezen we in Handelingen 16, van de gelovigen, de broeders in Lystra en Iconium. En dat die zich ook met zijn dienst hebben bezig gehouden, dat wil zeggen de oudsten onder hen. En die wisten wat ze voor vlees in de kuip hadden met iemand als Timotheus. Die hebben hem gekend. En ik ga ervan uit dat hij ook hun onderwijs heeft genoten. Maar natuurlijk ook van Paulus zelf. Paulus heeft onderwijs gegeven, is met Timotheus opgetrokken in de eerste zendingsreis. En Paulus heeft hem ook geschreven. Dus er zijn diverse schakels gebruikt door de Heer om Timotheus te maken tot wat hij op dat moment was. Maar hij zegt, er is nog iets als ik denk aan jouw begin. Namelijk vers 15, omdat je van jongs af de heilige geschriften kent. Dan kunnen we natuurlijk meteen zeggen, ja, maar dat was in Timotheus' tijd dat Paulus dit schreef, het Oude Testament. Dan denk ik, oké, dat klopt. Wij hebben er nog een testament bij. En hier zitten toch heel wat mensen die een opvoeding hebben gehad van gelovige ouders. En misschien zelfs wel grootouders. En weten daardoor, hoop ik ook een beetje, liefst iets meer dan een beetje, van wat er in de Bijbel staat. Nou, gebruikt Paulus hier wel een heel sterk woord, van kinds af. Hij zegt eigenlijk van baby af. Nou zeggen wij, misschien is dat nou niet een beetje overdreven, maar het is natuurlijk raar om Paulus daar op te vangen. Het laat natuurlijk gewoon zien, jij bent vanaf het allerprilste begin opgevoed in de christelijke atmosfeer van het woord van God. En hoe ouders dat doen, zouden moeten doen, zet Paulus er niet bij. En dat is ook het mooie, dat doet elk ouderpaar, als je tenminste dat samen mag doen, zo'n kar trekken, op een eigen manier. En geen enkel ouderpaar doet dat volmaakt. Mijn ouders ook niet, Corrie en ik ook niet. Maar je probeert dat wel. Zorgen dat je kinderen van jongs af aan horen wat de Bijbel toch een buitengewoon mooi, interessant boek is. En hoe belangrijk het ook is om daarnaar te leven. In ieder geval noemt Paulus hier 1 belangrijk kenmerk van de Bijbel. Ik zeg gemakshalve maar die heilige geschriften. Ik vertaal het even als de Bijbel. En dan zegt hij in vers 15, die je wijs kunnen maken tot behoudenis. Nou, normaal, een boek kan dat niet. Dit gedrukte stapeltje papier is niet in staat iemand in deze zaal wijs te maken. Slim te maken. Je moet het wel lezen. En dan doet het dienst als een informatiedrager, zou je kunnen zeggen. Nu staat toevallig de info op papier. Het had ook op een diskette, zou je vroeger zeggen, gestaan hebben. Nu zijn er weer andere van die zaken waar ik me nu even niet aan waag. Informatiedragers. Maar hier staat dan toch die je wijs kunnen maken tot behoudenis door het geloof dat in Christus Jezus is. Nou, dat begin je toch al heel snel door te krijgen als je je Bijbeltje leest. Met name deel 2 van de Bijbel. Want dat hebben we toch in onze gezinnen al vroeg meegekregen. Je had een deel 1 van de Bijbel en een deel 2. Simpel gezegd, voor en na het kruis van Golgotha. Het Oude Testament vertelt dat er iemand zal gaan komen die alles oplost en alles goed maakt. En het Nieuwe Testament vertelt dat hij ook gekomen is en hoe hij het allemaal goed gemaakt heeft. U, Heer Jezus, maakte alles goed, hebben we gezongen. Die je wijs kunnen maken tot behoudenis. En dan komt weer dat geloof. Door het geloof dat in Christus Jezus is. Ik heb mensen ontmoet, ook wel collega's. Mensen die hun vak goed verstonden. Die prima in staat waren uit te leggen wat de kern van het christendom is. Die prima konden uitleggen wat een christen gelooft. Die zelfs wel konden vertellen dat er soorten christenen waren. Dat noemen ze dan zware en lichte. En die zelfs in staat waren te vertellen wat in hun ogen dan een zware christen gelooft. Toch helpt dat niks. Ze waren wel wijs gemaakt. Ze hadden soms ook de Bijbel gelezen en best goed ook opgeslagen. En konden je ook best wel navertellen welke uitspraak wel of niet terecht was en wat een blunder was en wat niet. Maar dat geloof dat in Christus Jezus is, het geloof dat zijn anker vindt en helemaal gecentreerd is in die ene persoon, daar kun je niet over praten. Dat kun je iemand wel uitleggen. Nee, dat moet je gewoon doen. Als ik aan jullie vertel dat hier in deze katheder allerlei voorwerpen liggen, waaronder een glaasje water. Nou is dat niet zo heel vreselijk als u dat niet gelooft. De meesten, denk ik, zouden het best geloven. Als ik zei van, ja, hier staat onder andere een glaasje water. U gelooft het of u gelooft het niet. U vindt het relevante informatie of niet. Maakt ook verder niks uit. En zo is het ook met geloven in de Heer Jezus. Je doet het of je doet het niet. Het is niet een tussenweg. Je kunt niet een beetje geloven dat hier een glaasje water in staat en nog een apparaat om de beamer aan te zetten en een paperclip en een rolletje plakband. Waarom iemand dat allemaal nodig heeft die hier staat, weet ik ook niet. Ik heb me altijd tot het water beperkt. Maar hoe dan ook, geloven moet je gewoon doen. Je gelooft het of je gelooft het niet. En dat heb ik ook wel eens in een gesprek met een collega gezegd. Mooi dat je dit allemaal weet. Ik heb zelfs als een collega gehad die zich opwond over het feit dat de moderne jongeren vaak geen idee meer hebben wat er in een kerk gebeurt. En dan heb ik wel eens gezegd, waarom moeten ze dat zo nodig weten? Is het niet veel belangrijker dat ze weten om wie het in zo'n kerk, naar ik altijd mag hopen tenminste, gaat? Om welke persoon het gaat. En dat is wat Paulus hier tegen Timotheus zegt. Hij zegt, je mag best blij zijn met die gelovige oma en zo. En het geloof dat je persoonlijk hebt. Maar realiseer je ook hoe belangrijk daarbij de heilige geschriften zijn geweest. De Bijbel is niet zomaar een boek. De Bijbel is een heilig boek. Want die kunnen je wijs maken tot behoudenis. Want waar wijzen ze op? Op het geloof dat in Christus Jezus is. En in die zin kan de Bijbel iets voor elkaar krijgen wat geen enkel ander boek lukt. En ook niet een prediker. Iemand die makkelijk praat. Ik heb in het algemeen geen moeite met praten. Ik heb eigenlijk mijn leven lang dagelijks niets anders gedaan. De hele dag door. De dokter verbaasde zich wel eens over als ik problemen met mijn stem had in het verleden, waarom dat niet vaker gebeurde. Want u praat toch de hele, en dan gebruikte hij een krachtterm, dag. Ik zei, ja, dat klopt. Ik praat echt de hele dag, non-stop. En dat kost mij geen moeite. En toch betekent dat niet dat je dan makkelijker iemand tot de Heer leidt. Maar wat kan wel iemand tot de Heer leiden? Hangt dat van mijn overtuigingskracht af? Het gemak waarmee ik zinnen formuleer? Nee. Dat hangt ook niet af van het gebruikte lettertype, van de gebruikte vertaling, hoewel ik dat belangrijk blijf vinden. Dat je wel ziet wat er nou echt staat. Maar dit boek, daar is iets mee aan de hand waar Paulus zometeen een heel mooi vers aan wijdt. Hij laat eerst zien wat het boek kan. Het kan iemand wijsmaken om uiteindelijk zich te laten redden. Want dat is behoudenis, redding. En hoe krijg je dat? Hij zegt het hier ook. Door het geloof dat zijn centrum, zijn hart vindt in Christus Jezus. En dan zul je dus tegen iemand moeten zeggen, dat is ook een opdracht. Als dit boek jou wijsmaakt en jou vertelt wat je moet geloven en in wie je dat moet doen, doe het dan ook. En dan heb je pas een idee waarvoor je er bent. En heeft de Bijbel ook een bijzonder doel met jou bereikt. Het is alsof Paulus gedacht heeft, ik wil er nog iets aan toevoegen. Niet omdat Timotheus het niet zou weten, maar omdat het soms heel goed is om ook nog eens een keer iets te horen wat je al weet en daarin bevestigd te worden. In Filippenzen 3, in ik geloof het eerste vers, schrijft Paulus zelfs, dezelfde dingen aan u te schrijven is voor mij niet vervelend en u geeft het zekerheid. Met andere woorden, Paulus dekt zich in tegen een eventueel verwijt van jij hebt dit elders ook al geschreven. Ja, dat klopt. Je kunt soms uitspraken van Paulus in meer dan 2 of 3 brieven terugvinden. Maar iedere keer net even anders gezegd. Net even wat meer toegespitst op degene die zijn lezerspubliek daar en dan hebben gevormd. En voor ons is het alleen maar fijn dat je soms een bepaalde uitspraak op verschillende manieren door hem gedaan ziet worden. Maar Paulus zegt er is, al zijn er zoveel van die heilige geschriften, ze hebben allemaal één kenmerk. En dat is vers 16, alle schrift is door God ingegeven en nuttig om te leren. Ik weet niet of hier mensen zijn die lezen uit de NBG 1951 vertaling. Die hebben alle schrift, alle door God ingegeven schrift of elk door God ingeschreven schriftwoord is ook nuttig om. Alsof Paulus aan Timotheus alleen maar het nut van de Bijbel zou willen laten doorklinken en niet waarom het zo'n nuttig boek is. Paulus zegt gewoon 2 dingen over de schrift die allebei even waar zijn. Namelijk dat al die heilige geschriften zijn door God ingegeven. Hij gebruikt daar 1 woord voor waar dat allemaal in zit. Je zou het, als je het letterlijk vertaalt, maar dat is geen Nederlands, dan krijg je een woord als God geademd. Door God uitgeademd, Gods adem, Gods geest, blaast het als het ware uit. Je kunt ook zeggen dat het uiteindelijk door de Bijbelschrijvers ook is ingeademd. Niet alleen de geschriften zijn geïnspireerd, God heeft daar mensen voor gebruikt. En dat is nou net Petrus die dat heel mooi uitlegt. Dat de profeten, hij spreekt specifiek over de profeten, dat de geest van Christus in hen was en hen duidelijk maakte wat ze moesten opschrijven, terwijl ze het zelf lang niet altijd begrepen. Paulus benadert het net even anders. Die zegt, klopt, hij zal nooit zeggen dat Petrus geen gelijk heeft. Niet alleen de schrijvers zijn geïnspireerd, maar als resultaat is ook wat ze opgeschreven hebben geïnspireerd. En daarom heeft de Bijbel zo'n bijzonder karakter. Dat komt rechtstreeks via die Bijbelschrijvers dan bij God vandaan. Het is door God geademd, uitgeademd, of als het ware bij de Bijbelschrijvers naar binnen geademd. En zij hebben het opgeschreven. En dan heeft die Bijbel een heleboel nuttige eigenschappen. Hij zegt maar 1 keer dat het nuttig is, maar hij zegt ook waarom de Bijbel zo'n nuttig boek is. Om te leren. Dat betekent om onderwijs te geven. Nou, als ik een brief zou mogen noemen uit het Nieuwe Testament, waar je een heleboel van kunt leren, die echt non-stop bijna van het eerste tot het laatste hoofdstuk onderwijs geeft, dan zou ik de brief aan de Hebreeën noemen. Dat is nou typisch een deel van de Bijbel. Dat is nuttig om onderwijs te geven. Daar leer ik zoveel in over wat het Oude Testament voor diepere betekenis heeft. Waar die offers eigenlijk van spreken. Want dat is niet iets wat de broeders bedacht hebben. Dat die oud-testamentische offerdienst een mooi voorbeeld is. Mooi aansluit bij wat wij hier vanmorgen gedaan hebben. Nee, dat weten we nou net uit de brief aan de Hebreeën. En tweede punt wat Paulus noemt. De Bijbel is ook nuttig. Dat door God geïnspireerde boek is ook nuttig. Om te weerleggen. Nou, als ik een nieuw-testamentisch boek zou mogen noemen dat bij uitstek weerlegt, dwaalleer weerspreekt, dan zou ik zeggen, dat is nou typisch de brief aan de Galaten. Waar gelovigen verkeerde ideeën hebben ontwikkeld en denken dat je de wet moet houden om behouden te worden. Nou, precies in die brief weerlegt Paulus dat. Hij maakt duidelijk welke denkfout deze mensen maken en haalt daar ook weer het Oude Testament bij. Dat is weerleggen. Maar dat hebben we niet allemaal elke dag nodig. Het volgende wat Paulus noemt is dat de Bijbel ook nuttig is om te verbeteren. Te corrigeren. Als je het letterlijk vertaalt is het zelfs om iets wat ligt weer rechtop te zetten. Nou, hoe dan ook, verbeteren, corrigeren, dat hebben we allemaal op zijn tijd nodig. Niet altijd omdat we een dwaalleer aanhangen, maar dat het weer een beetje moet worden bijgesteld. Je zou dit ook kunnen combineren met het volgende. En te onderwijzen in de gerechtigheid. Nou, je kunt voor verbeteren denken bijvoorbeeld aan de eerste brief aan de Korintiërs. Daar was het nodige mis onder de gelovigen in Korinthe in hun gezinsleven, in hun gemeentelijk leven. En hoewel Paulus zegt dat ze schatrijk zijn, zegt hij toch, ja, maar er zijn toch wel een paar dingen die anders moeten. Die jullie anders moeten doen. Jullie moeten in jullie gezinnen, in jullie huwelijken, in jullie gemeente, in sommige opzichten het echt heel anders doen dan je nu doet. Dat moet beter. Je moet dat verbeteren. En te onderwijzen in de gerechtigheid. Dan zou je vooral kunnen denken aan de brief aan de Romeinen. Die dat notabene bijna letterlijk uitlegt. Hoe wordt een mens rechtvaardig bij God? Hoe leert hij, ondanks het grote verschil tussen Gods gerechtigheid en die van ons, hoe die kloof kan worden overbrugd? Je kunt onderwijzen in de gerechtigheid ook iets minder zwaar leerstellig lezen. Want dat gaat er eigenlijk om dat wij in ons gewone dagelijkse leven handelen zoals een rechtvaardige God dat van ons gelovigen mag verwachten. Nou, dan is de brief aan de Romeinen bij uitstek toch geschikt voor. Want, heb ik thuis geleerd, de eerste 8 hoofdstukken zijn puur leerstellig en gaan over de gerechtigheid in de zin van iets wat wij nou juist niet hebben van nature, maar God wel, en hoe we dat kunnen overbruggen. Maar de tweede helft van de brief aan de Romeinen gaat juist heel praktisch verder. Van en als je dat dan hebt bereikt, als je dan gerechtvaardigd bent op grond van geloof en vrede met God hebt, dan zegt Paulus, dan komt er een moment dat je denkt, nou wil ik dat leven dat ik van God gekregen heb ook aan hem toewijden. En dan zegt hij bijvoorbeeld in hoofdstuk 12 dat wij onze lichamen als een levend offer ter beschikking mogen stellen aan God. En dan vertelt hij hele praktische dingen. Dat is ook leven als een rechtvaardige. Hoewel we gerechtvaardigden zijn, die gerechtigheid hebben we niet van onszelf. Dat kan de Bijbel allemaal doen. Dat is dus een super veelzijdig boek. Mensen die zeggen dat de Bijbel een saai boek is, hebben hem gewoon nog nooit gelezen. Gebruiken dat als excuus om hem niet te lezen. Zulke mensen hebt u ongetwijfeld ook ontmoet. Misschien wel vaker dan ik. De Bijbel, nee meneer. Die enkele keer dat ik eens op de beurs sta. Heb ik dat wel, dat heb ik geleerd van mijn eigen dochter. Is dat een goede vraag om te beginnen? Ik ben niet zo origineel, dus ik heb altijd hulp nodig bij dat soort dingen. Dus dan zei ze, je zou kunnen vragen aan iemand, wanneer hebt u voor het laatst in de Bijbel gelezen? Nou, ik heb ontdekt, dat is een steengoede vraag. Je pikt meteen de christenen eruit. Die zeggen, vanmorgen nog. En die kijken daar heel blij bij. Anderen die zeggen, de Bijbel gelezen, goeiedag zeg, dat is lang geleden. En nou goed, dan krijg je wanneer dat was of een gelegenheid van, ja, er werd geloof ik een neefje van me ergens gedoopt en toen is er ook wat gelezen. Maar nee, dat is voor mij al heel lang geleden hoor. En als je dan probeert in de korte tijd die je dan hebt, want iemand zit echt niet op jouw boodschap te wachten, die loopt als het ware al richting de klopboor waar hij veel meer interesse voor heeft. En die mag dan van mij horen waarom ik de Bijbel zo'n belangrijk boek vind. Dan zou ik soms, heb ik soms de tijd gekregen om te vragen, heb u die enkele keer dat u dan misschien toch in de Bijbel las, al is het nog zo lang geleden, ontdekt wie de hoofdpersoon is? Dat is ook een hele ontnuchterende vraag. Sommige mensen die beginnen dan heel moeilijk te kijken en noemen een figuur uit het Oude Testament waarvan ze denken, daar zal die wel blij mee zijn als ik die noem. Of ze zeggen God, en dat is natuurlijk goed. Je moet geen enkel antwoord afkeuren wat ze zeggen. Maar als je zegt, weet u wel dat die Bijbel ook u een bepaalde weg heeft willen wijzen. Dat die u wijs heeft willen, en dan zeg ik probeer ik dan in normaal modern Nederlands te zeggen wat Paulus hier noemt, wijs kunnen maken tot behoudenis. Ja, dan merk je of iemand toch echt interesse heeft en wat langer wil luisteren. En helaas, de meeste mensen willen dat niet. En toch heb je mensen die zeggen, ja, dat wil ik graag weten. Want dat heb ik tot dusver niet ontdekt. Nou, dat is mooi. Of mensen die dan een vraag gaan stellen. Maar het is iets buitengewoons dat alleen de Bijbel kan. De Koran kan dat niet. En dat heb ik ook wel eens tegen een moslim gezegd. Wij hebben een boek dat kan u wijs maken tot behoudenis. En hoewel de Koran goede dingen over de Heer Jezus zegt, waar je ook onmiddellijk positief over kunt spreken, zal geen moslim die info kunnen gebruiken om gered te worden. Omdat dat aspect nou net wel in de Bijbel, maar in de Koran niet te vinden is. En toch is het mooie dat als Paulus dit allemaal gezegd heeft over de Bijbel, waar die allemaal nuttig voor is, dan zegt hij uiteindelijk gaat het niet om te zorgen dat een mens uiteindelijk in de hemel komt. Er wordt niet een soort unieke geestelijke roltrap aangereikt waar je alleen maar op hoeft te gaan staan en dan kom je vanzelf boven. Nee. Er staat in vers 17, opdat de mens Gods volkomen is tot alle goed werk ten volle toegerust. Nou, ik weet één ding zeker, in de hemel hoef ik geen goed werk te verrichten. Als er goede werken verricht worden, is dat op aarde. En nou is de katholieke leer dat je door goede werken gered wordt. Als je tenminste meer goede werken doet dan minder goede. Dat is vaak de gedachte, de schat der kerk, waar het surplus aan goede werken als het ware op een soort hemelse bankrekening wordt beheerd en kan worden overgeboekt naar mensen van goede wil. Alleen dat weet je nooit zeker, zeggen ze dan. Maar die goede werken moeten wel op aarde gebeuren. En Paulus zegt hier toch echt iets over dat de Bijbel ons wijs kan maken tot behoudenis. Maar voor wie heeft dit uiteindelijk allemaal rendement? Die persoon noemt hij de mens Gods. De mens van God. En die wordt daardoor toegerust voor elk goed werk. Voor alle goede dingen die je nog maar hier op aarde kunt doen. Ja, wat is nou zo'n mens Gods? Moet u heel even kijken als u wil. In 1 Timotheus 6, dus de eerste brief van Timotheus. Daar staat in vers 11. 1 Timotheus 6 vers 11. Daar schrijft Paulus, maar jij, mens Gods, ontvlucht deze dingen. Hij praat in het verleden over geldzucht en het verlangen naar verkeerde dingen. Ontvlucht deze dingen en jaag naar gerechtigheid. Daar hebben we het weer, die praktische gerechtigheid. Godsvrucht, geloof, liefde, volharding, zachtmoedigheid. Strijd de goede strijd van het geloof. Dat is op aarde. In de hemel hoeven we niet meer te geloven. We hoeven ook niet meer te strijden. Maar wat ik wil laten zien is dat in 1 Timotheus... Timotheus zelf een mens Gods wordt genoemd. Hij wordt als zodanig aangesproken. Jij mens Gods. In het vers dat ik nu net heb gelezen... daar staat dat de Bijbel geschikt is opdat de mens Gods volkomen is. Is dat Timotheus? Ja, dat is ook Timotheus. Maar ik denk niet dat het alleen Timotheus is. Want waar lees je nou in het Oude Testament dat iemand een mens Gods is? Nou, ik zal u even helpen. Daar wordt niet zozeer mens Gods, maar wel man Gods genoemd. Misschien is het voordeel van de uitdrukking mens Gods dat geen vrouw zich gepasseerd hoeft te voelen. En het zou geweldig zijn als we allemaal hier zitten met de gedachte... ik wil graag zo'n mens van God zijn. Want zo'n man Gods in het Oude Testament, wat er het dichtst bij komt... wat waren dat voor lui? Dat waren mensen zoals bijvoorbeeld David of bepaalde profeten... zelfs een enkele keer als een engel... die het lef hadden om het woord van God daar te spreken... waar men er niet op zat te wachten... waar ze eigenlijk met het kiezen van hun woorden ingingen tegen wat de mensen om hen heen dachten en deden. Daar is moed voor nodig. En wij leven ook in een wereld waarin de mensen om ons heen anders denken en handelen dan wij vanuit de Bijbel, die we misschien velen van ons van kinds af aan kennen, normaal vinden. Als het gaat om de dingen die ik al noemde, de manieren waarop... over mannen en vrouwen wordt geschreven in de Bijbel. Over gezinnen, over de maatschappijen. Over de verhoudingen tussen werkgevers en werknemers, zeg ik maar, in onze tijd. Over hoe het gaat in de gemeenten. Ja, dat is anders dan de gemiddelde mens, de gemiddelde Nederlander, denkt. Maar als wij ons Bijbeltje lezen, dan worden wij geschikt... om als zo'n man of vrouw van God te fungeren. Dat woordje volkomen, dat zit ook in het woordje ten volle toegerust. Dat is ten volle toegerust, is één woord. En daar zit dat woordje volkomen in. Dit heeft niks met volmaaktheid te maken. Maar Paulus zegt als het ware, die Bijbel kan je wijsmaken tot behoudenis. Nou, dat is aan het eind van de reis, straks... als je, net als Paulus en de schipbreukelingen, als allen behouden aan land zijn gekomen. Dat is het toekomstige aspect van onze behoudenis. Maar in die tussentijd mogen we nog werken doen. Goede werken. En hoe ben je nou toegerust tot goede werken? Dat weten we alleen maar door onze Bijbel. En daar moeten we voor geschikt gemaakt worden. U en ik hebben hele andere dingen die we mogen doen in ons dagelijks leven. En die werken zijn lang niet altijd inwisselbaar. Hoewel je ook dingen van anderen kunt leren. Ik heb geleerd, maar één simpel voorbeeldje hoor. Hoe iemand die ziek is het kan waarderen als je hem of haar opzoekt. Ik zag dat anderen dat deden, daar ook over spraken, merkte hoe zo'n zieke dat waardeerde. Maar dat heeft echt een tijd geduurd voordat ik alle moed een keer bij elkaar schraapte en dat ook eens ben gaan doen. Want je moet toch iets overwinnen. Althans, ik moest dat. Omdat ik het idee had van ja, ik zit hier dan gezond van lijf en leden naast een bed waar iemand op ligt die het op dit moment niet zo gemakkelijk heeft. Maar ik ben blij dat de Heer ook mensen gebruikt heeft in mijn omgeving... die dit goede werk af en toe deden en voor mij toch een stimulans waren. Maar er zijn heleboel andere dingen die, waar u geschikter voor bent dan ik en andersom. En dat moeten we toch met de hulp van de Heer zien uit te vogelen. Hè? De goede werken opdat zij daarin zouden wandelen. Hè? Men heeft het wel eens met schoenen vergeleken. We hebben niet allemaal dezelfde schoenmaat... Dus ik kan niet altijd zomaar in die schoenen, die goede werken die er voor u klaarstaan om te doen, grote voeten inzetten. En omgekeerd lukt het ook niet met veel succes. Dus, Paulus zegt, de Bijbel is heel veelzijdig. En ook heel praktisch, en hij eindigt met dat praktische. Als wij willen weten wat de Heer van ons aan goede dingen verwacht, dat we ze doen als gelovigen, dan moeten we niet krampachtig de Bijbel gaan lezen, maar blijmoedig. Ik ga deze toespraak nu afsluiten. Maar stel je voor dat je een lezing zou mogen houden over de Bijbel, dan zou je ook nog eraan toe kunnen voegen een verhaal dat de beelden waarmee de Bijbel wordt vergeleken beschrijft. En één van de beelden waar de Bijbel mee wordt vergeleken, dat is het beeld van voedsel. Nou, waarom eten wij? Lang niet altijd omdat we honger hebben. Vaak gewoon omdat het domweg tijd is. En dan is het ook nog fijn als het lekker is. Maar als we het niet doen, komen we ook in de problemen. We hebben het ook nodig. En het mooie is, de Bijbel wordt niet alleen maar met voedsel vergeleken, met vast voedsel voor de volwassenen, maar ook met melk voor de kinderen. En niet elk stukje uit de Bijbel is even geschikt voor iemand die nog maar net de Heer kent. Het voorbeeld dat ik noemde van de brief aan de Hebreeën. Ja, dat vind ik, ja, misschien mag ik het niet zeggen, maar ik zou toch wel durven zeggen dat de brief aan de Hebreeën een brief is voor gevorderden. Je moet toch wel iets weten van deel 1 van de Bijbel om dat goed te kunnen volgen. Maar sommige mooie stukken uit het evangelie naar Johannes of zelfs uit zijn brieven, daar kan ook iemand die de Heer Jezus nog maar net kent best van genieten en een hoop aan hebben. Zonder dat hij daar meteen letterlijk ziet van, dat moet ik dus doen en dat moet ik dus liever niet doen. Dat komt er allemaal wel bij, want je gaat er ook van groeien op de goede manier. Je lichaam wordt gezond als je goed voedsel nuttigt. En je geest wordt gezond als je je Bijbeltje leest en het als voedsel tot je neemt. Als iets waar je naar begint te verlangen, dat je denkt het wordt eigenlijk weer tijd. Dan heb je er behoefte aan. En dan heb je soms ook dat je op het goede moment in een gesprek iets te binnen schiet wat je net gelezen hebt. Of dat je in de samenkomst iets naar voren brengt wat mooi aansluit bij iets wat net naar voren is gebracht. Dan zorgt de Heer wel dat hij het gebruikt op zijn tijd. En ook als we dan ons afvragen, wat wil de Heer nu dat ik op dit moment doe? Dan kan het best zijn dat u op een bepaald moment iets leest in een brief van Paulus, waarin hij een broeder bedankt voor iets wat hij gedaan heeft. Bijvoorbeeld, ik vind het zo mooi, er wordt in de Bijbel eigenlijk nergens om geld gevraagd. Dat doet Paulus nergens. Die vraagt nooit om geld. Hij bedankt er wel een paar keer voor. Maar op zo'n manier als wij nooit bedacht zouden hebben. Nou, het kan best zijn dat iemand die dat leest denkt van, hé, als ik zie hoe blij Paulus daarvan werd en hoe belangrijk het was voor zijn dienst, dat kan ik ook. En dan vraag je de Heer om een mooie bestemming te geven waarvoor jij iets kunt geven of overmaken. Of iets doen. Paulus bedankt zelfs voor iemand die dat is dan wel heel erg praktisch, een vergeten jas. Dat moet ook in orde gemaakt worden. Zelfs boeken en perkamenten, aan het eind van deze brief komt dat voor. Er zijn soms hele praktische dingen die we voor elkaar kunnen doen. Nou, een broeder of zuster die een auto heeft, die kan eens een keer iets vervoeren wat van A naar B moet. Of zelfs de broeder of zuster erbij inschuiven die ook mee mag van A naar B. Dat zijn allemaal eenvoudige dingen die wij voor elkaar kunnen doen. Wat wil ik hiermee laten zien? Dat wat wij in onze handen hebben nu een buitengewoon belangrijk boek is. En als we ons Bijbeltje een beetje kennen en we krijgen dan te horen, maar jij, Christen in de eindtijd, blijf in wat je geleerd hebt, dan kan ik natuurlijk denken aan de personen van wie ik wat geleerd heb, die de Heer daarvoor gebruikt heeft, maar ook aan de Bijbel zelf, die heilige geschriften, dat door God ingegeven boek, dat zo'n veelzijdige hoeveelheid eigenschappen heeft en wat ik dagelijks mag gebruiken om uiteindelijk als zo'n man van God in mijn geval te leven. Dan moeten we niet meteen denken van ja, maar we zijn toch niet allemaal van die eenlingen die pal durven staan te midden van een heleboel verkeerds. Nou, vaak als gelovigen voelen we ons misschien wel heel erg alleen. En zijn we hoe dan ook toch heel anders dan onze omgeving. Dan mogen we ons ook door het woord van God laten leren, laten verbeteren en uiteindelijk zo'n mens Gods worden die precies weet en dan ook het verlangen heeft om daarna te leven, om toegerust te zijn tot het doen van die werken die de Heer graag ook in ons leven ziet.